zullen doorgaan.
En op weinig plekken in de wereld krijgen ze deze dagen zulke harde lessen als in Italië. Een land dat bijzonder zwaar getroffen is door het coronavirus, met een samenleving die compleet ontwricht is door de draconische maatregelen. En ook een dodentol natuurlijk waar we ons hier nauwelijks iets kunnen bij voorstellen. Ik ben vereerd dat ik erover mag bellen met een schrijver die al jaren woont en werkt in Italië, bekend van onder meer La Superba en Grand Hotel Europa, twee absolute meesterwerken die zich niet toevallig in Italië afspelen. Goedemorgen, Ilja Leonard Vijver.
Goedemorgen.
U woont in Genua, in het noorden van Italië, zo'n beetje het epicentrum van het virus. En dat heeft, heb ik begrepen, ook al wel in uw omgeving toegeslagen, hè?
Zeker, ja. Het allereerste epicentrum en de zwaarst getroffen regio is nog iets noordelijker dan waar ik woon. Dat is vooral de regio Lombardije rond de stad Bergamo.
Mm-hmm.
Maar Noord-Italië behoort tot de meest getroffen gebieden van Europa en van de wereld. Dat klopt.
Mm-hmm.
En er zijn in onze omgeving mensen ziek geworden, ja, en ook overleden. Gelijk in het begin al hadden we één sterfgeval te betreuren in onze familie. De familie van Stella, mijn vriendin.
Mm-hmm.
En de zwager van mijn zwager, zeg maar, die is overleden aan het virus.
Yeah.
En dat was op zich al tragisch genoeg. Maar nog tragischer was het dat zijn vrouw, de zus van mijn zwager, dus hem daardoor ook helemaal niet meer heeft kunnen zien. Want hij is in isolement in het ziekenhuis, in strikte afzondering overleden. En zij was ook besmet en mocht haar huis niet uit.
Mm-hmm.
Ze kon dus ook niet worden bijgestaan. Je kon haar niet troosten. Ze was letterlijk onbereikbaar voor troost. Dat was misschien nog wel het meest tragische aan de hele situatie.
Ja, inderdaad. Het plaatst ons voor heel harde, soms bijna onmogelijke situaties. Zeker in Italië, waar het zo hard heeft toegeslagen, dat virus. Nu, Italië klautert, of lijkt toch stilaan te klauteren, uit het dal. Sinds maandag mogen sommige Italianen weer aan het werk en wordt een deel van het openbare leven hervat. Hoe verloopt dat?
Ja, het gaat eigenlijk over minimale concessies, hoor. Het is vanaf maandag is fase 2 ingegaan, zoals onze premier Conte dat noemt. Na de fase waarin we het virus de kop in hebben proberen te drukken, is nu de fase aangebroken waarin we moeten leren samenleven met het virus. En in eerste instantie zijn eigenlijk vooral productieactiviteiten hervat, fabrieken. En de groothandel, dat is vanaf afgelopen maandag allemaal weer mogelijk. Dat is niet iets wat onmiddellijk leidt tot grote veranderingen in het straatbeeld. Ook met deze kleine concessies zitten we nog steeds in een van de strengste lockdowns van heel Europa. Alle winkels zijn nog gesloten, alle bars en restaurants ook. En de scholen mogen pas na de zomer weer open.
Ja, het is nog lang geen terugkeer naar het normale leven, begrijp ik. U houdt al de hele lockdown een dagboek bij, hè, dat we kunnen lezen in NRC en De Standaard. En u schrijft ook wel dat de Italianen daar heel gemengde gevoelens over hebben, over die versoepeling. Hè. Voor sommigen gaat het te snel, voor anderen te traag.
Ja, het is eigenlijk een situatie waarin niemand echt tevreden is nu. Voor de mensen die nog steeds bang zijn voor het virus is het erg zorgwekkend om te zien dat het ondanks alles toch steeds drukker wordt op straat.
Mm-hmm.
Terwijl voor degenen die niet kunnen wachten om het oude leven weer te hervatten, er nog steeds heel veel restricties zijn en frustraties. We kunnen ons troosten met het idee dat het in ieder geval allemaal maar tijdelijk zal zijn. Maar tegelijkertijd begint ook wel het besef door te dringen dat het wel nog lang zal kunnen duren voordat voordat de situatie weer enigszins normaal wordt.
Mm-hmm. Als ik uw stukjes lees in de krant, meneer Vijver, dan heeft die lockdown u persoonlijk toch ook eerder somber gestemd, hè?
Ja, er zijn veel dingen waar ik me zorgen over maak. Nog los van het feit dat het een heel erg lastige situatie is. Ik mag ook niet klagen, dat weet ik ook wel. Ik ben gezond. Stella is gezond. Maar tegelijkertijd is het heel lastig. We mogen nu iets meer naar buiten dan eerst. Maar bijna 2 maanden lang hebben we min of meer opgesloten gezeten in huis. Mm-hmm. Met alleen kleine uitstapjes voor de meest noodzakelijke boodschappen. Mm-hmm. Ja, dat is ook uniek, zullen we maar zeggen. Dat heeft niemand van onze generatie ooit eerder meegemaakt, zoiets. Mm-hmm. En dat is ook de reden waarom ik me geroepen voelde om daar dan maar over te schrijven, om daar een dagboek over bij te houden.
Ja, ja, inderdaad. U hebt er ook al op gewezen, meneer Vijver, dat deze crisis de ongelijkheid tussen arm en rijk aanwakkert. Terwijl ik zou denken, een virus maakt op zich toch geen onderscheid. Het kan iedereen treffen, toch?
Ja, dat is ook iets wat je vaak hoort, dat het virus democratisch zou zijn. Maar als je iets langer nadenkt, besef je dat dat natuurlijk niet zo is. Toen het virus in Nederland begon los te breken en de eerste maatregelen werden afgekondigd in Nederland, een iconische foto in de krant waarin je zag dat de eerste klascoupés van de treinen totaal leeg waren, terwijl het nog steeds heel erg druk was in de tweede klascoupés.
Ja.
Dat vond ik een veelzeggend detail. De mensen die het zich kunnen permitteren om met de eerste klas te reizen, zijn ook de mensen die als eerste de mogelijkheid hebben om thuis te werken en zichzelf in bescherming te nemen. Mm-hmm. Terwijl voor heel veel mensen in andere beroepen thuiswerken helemaal geen optie is. Nou, dit is op zich een klein, maar veelzeggend detail.
Ja, ja.
Wereldwijd zie je die verschillen nog veel groter natuurlijk.
Ja.
Ik las net een erg zorgwekkend artikel over de situatie in Manaus in Brazilië. Een miljoenenstad in de jungle, waar heel veel armen wonen, die niet eens stroom met water hebben. Dan wordt het wel heel lastig om te beginnen je handen te wassen. Hè?
Ja, ja.
Dus ja, en aan de andere kant lees je berichten over superrijke Russen die een eigen intensive care afdeling in hun eigen villa aan het aanleggen zijn.
Ja.
Dus de rijken hebben veel meer gelegenheid om zichzelf te beschermen en om hun activiteiten, economische activiteiten ook door te zetten in deze crisis, terwijl de armen daar dubbel het slachtoffer van worden.
Mm-hmm. Op die manier bekeken is dat virus dan toch niet zo democratisch als het op het eerste gezicht inderdaad misschien wel lijkt. Proberen we eens even de impact op de wat langere termijn in te schatten van deze crisis. Veel mensen, heb ik de indruk, beseffen door deze lockdown hoe bevrijdend het kan zijn om even uit die moordende rat race te stappen. Hè? Om even niet te moeten meedraaien in dat marktdenken dat altijd maar meer groei verwacht. Heeft dat, dat consumentisme volgens u een knauw gekregen? Ziet u ons economisch systeem hierna drastisch veranderen?
Ik hoop het van harte. Je zou toch hopen dat bepaalde lessen kunnen worden getrokken uit deze crisis. En een van de lessen is dat ons gevierde evangelie van de zegeningen van de vrije markt eerder onderdeel uitmaakt van de oorzaak dan van de oplossing.
Mm-hmm.
De kans dat onze economie nu stil ligt, biedt ook een kans. En ik denk dat het niet heel erg verstandig zou zijn om zo snel mogelijk proberen terug te keren naar het systeem met alle tekortkomingen wat we voor de crisis hadden.
Mm-hmm.
En wat u noemt, zeer terecht noemt, een groot probleem is natuurlijk ons economische model dat gebaseerd is op de fictie van eeuwige, ongelimiteerde economische groei.
Mm-hmm.
Er zijn mensen die zeggen dat deze quarantaine, deze crisis, eigenlijk een soort van generale repetitie is. Hierna komt de werkelijke uitdaging, de hoofdvoorstelling, en dat is het redden van onze planeet.
Mm-hmm. Dat is denk ik inderdaad wel waar we misschien een beetje voor staan. Hè. De echte uitdagingen die komen nog op ons af. En ik heb bij deze crisis ook al vaak moeten denken aan uw laatste roman, meneer Pfeiffer, Grand Hotel Europa. Een boek dat ik trouwens niet genoeg kan aanraden. Ik heb daar enorm van genoten. Een zwierig geschreven en bijna lichtvoetige roman. Maar het gaat wel in zekere zin ook over de ondergang van ons continent. Hè. In Grand Hotel Europa neemt u onder meer de maat van het massatoerisme, dat bijvoorbeeld hè, een stad als Venetië in Italië helemaal versmacht. Wat zal volgens u de impact zijn van deze crisis op dat toerisme, bijvoorbeeld in Italië?
Dat is een heel interessante vraag. Ik denk daar ook veel over na. Ik ben ook nu betrokken bij een Italiaanse documentaire van een Venetiaanse documentairemaker die precies over deze vraag gaat. En het is nog niet zo heel makkelijk om je voor te stellen wat de situatie van het toerisme zal zijn na deze crisis. Mm-hmm. Kijk, enerzijds biedt deze crisis een uitgelezen mogelijkheid die we niet voorbij mogen laten gaan om in ieder geval erover na te denken wat voor soort toerisme en wat voor soort toekomst voor het toerisme we wensen. Mm-hmm. Venetië is op dit moment uitgestorven. Willen we nu werkelijk zo snel mogelijk weer terug naar de situatie die we zo hebben verafschuwd?
Ja, ik kan me bijvoorbeeld wel niet inbeelden dat er deze zomer cruises met duizenden Chinezen gaan aanmeren in de baai van Venetië, eerlijk gezegd.
Dat is heel lastig voor te stellen, maar er zal een dag komen dat dat wel weer gebeurt.
Ja.
Tenzij daar heel erg actief ander beleid wordt ontwikkeld. En ik ben eigenlijk bang dat de eerste dag dat de hotels in Venetië weer zijn volgeboekt en de eerste dag dat een cruiseschip aanmeert bij het San Marcoplein, mm-hmm, in eerste instantie gevierd zal worden als een overwinning. Het probleem is met toerisme dat als je het besluit zou willen nemen om het toerisme in te dammen, om daar een andere invulling aan te geven dan voor de crisis, en daar zijn heel erg goede redenen om dat besluit te nemen, dan moet je wel een alternatief hebben. En een stad als Venetië, maar datzelfde geldt eigenlijk voor Italië als geheel, is inmiddels te afhankelijk geworden van het toerisme. Het is zeer de vraag of Italië zich de luxe kan permitteren om het toerisme in te dammen. Het is 15% van het bruto nationaal product. En in Venetië is het eigenlijk 100%. Daar is verder niks anders meer dan toerisme. Dus dat maakt het wel heel moeilijk om een alternatieve toekomst vorm te geven.
Ja, het wordt een lastige omslag om te maken. Dat hoe dan ook. Ik las, meneer Pfeiffer, dat u deze week al eens voorzichtig een koffie bent gaan afhalen daar in het centrum van Genua. Wat is het eerste wat u gaat doen als die lockdown definitief voorbij is?
Dat was al een enorme enorme vreugde. De barretjes mogen weer afhaalpunten openen. Dus ja. Het was een ontroerend oud goed kopje espresso. Ook al wordt het uitgeserveerd in een kartonnen bekertje door iemand met een mondkapje en handschoenen. En, ja. Je kan niet aan een tafeltje zitten.
Dat neemt al veel van de romantiek weg natuurlijk, ja.
Het is allemaal niet zoals het hoort, maar het was een hele kleine concessie die voelde als een grote stap vooruit. Ja, ik kan niet wachten op het moment dat we weer buiten kunnen zitten, zullen we maar zeggen. Het begint ook erg lekker weer te worden in Italië nu. En dat maakt het leven binnenshuis nog extra onaantrekkelijk natuurlijk.
Ja.
En een van de leuke dingen van Italië is nu juist dat het leven zich altijd buiten afspeelt. Dat is een van de redenen waarom ik ooit 10 jaar geleden besluit had genomen om me hier te vestigen. En dat is nu even niet zo.
Nee.
En ik hoop heel erg dat het moment snel weer aanbreekt dat het buitenleven weer hervat kan worden.
Ja. Ik wens het u van harte toe, Ilia Leonard Pfeiffer, dat u binnenkort nog eens gewoon uitgebreid kan tafelen op een terrasje daar in Genua. Heel erg bedankt om even tijd te maken. Zorg goed voor uzelf en voor Stella.
U bedankt. Het was u genoeg.
Dag.
Radio 1.